Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende afkondigingen. Aansluitend op deze dienst is er een broodmaaltijd met preekbespreking. Wat betreft de diensten van zondag 12 oktober, om 10 uur hoopt dominee Pronk voor te gaan en om 4 uur hoop ik zelf in uw midden voor te gaan. 4 uur dus. Bij Hanna en Arnoud Visser is maandag een zoon geboren, Cedric Dirk Cornelis. Het broertje van Levi heet Cedric. Moeder en kind maken het goed. Huwelijksbevestiging is aangevraagd door Katrinus Overduin, Libanonweg 66 uit Rotterdam, en Renske Cornelia Varwijk, Holteberg 128, Capelle aan de IJssel. Rien en Renske hopen vrijdag 17 oktober in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst, waarin dominee Van der Brink voorgaat, zal plaatsvinden in de kerk te Wijntje Woude in Friesland om 7 uur 's avonds. Donderdag 16 oktober is er weer een ledenvergadering en aansluitend een gemeenteavond. De leden zullen per e-mail een bericht ontvangen over zowel de ledenvergadering als over de gemeenteavond. Gemeenteleden zonder internet kunnen een exemplaar van beide berichten opvragen bij ouderling Kok. En zaterdag 11 oktober is er om 7 uur gebedskring in de consistorie. En voor al deze data geldt, zo de Heere wil en wij leven zullen. Wat betreft de dienst van de offeranden in deze dienst, de eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. En de collecte tijdens de slotzang is voor het bouwfonds huisvesting. Tot zover deze afkondigingen. Gemeente, vangen wij deze dienst aan. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen wij nu uit Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Wij denken in deze dienst na over de komst van de koning, de Heer Jezus, op aarde. En hij is de gezalfde koning. En daarvan zingt ook deze psalm in de derde regel. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. Thank you. Gemeente, doen wij ook vanavond belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna uit Psalm 2 en het, daarvan het zevende vers. Psalm 2, vers 7, na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u spreken in zijn of in haar hart met mij aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van zijn Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. Gemeente, zoeken wij met en voor elkaar het heilige aangezicht van God, bidden wij hem om de opening van het woord en van ons hart. Laat ons bidden. O almachtige Vader die in de hemelen zijt, u die deze wereld gemaakt hebt, u die deze wereld ook draagt, tot op de dag van vandaag. Wij hebben van u beleden dat u de almachtige Vader bent, de schepper van hemel en aarde. En wij komen vanmiddag als gemeente tot u. U onze schepper. Wij uw schepselen. En Heere, ondanks dat dat een grootse belijdenis is, gevoelen wij ook die grote afstand die er tussen u en ons is. U die almachtige, eeuwige God. En wij, ergens in dat onmetelijke heelal, op een hele kleine aarde, als kleine mensen. En toch, Heere, toch bent u het die als die grote en almachtige God ook vanmiddag tot ons komt vanuit uw woord. Wij hebben dat ook beleden. U bent naar deze wereld gekomen in de gedaante van uw Zoon. En hij is naar deze wereld gekomen om deze wereld die verloren lag in zonde en schuld, opnieuw een boodschap van verlossing en vrede te brengen. En zo komt u vanmiddag in de prediking van uw woord als de koning tot ons. En Heere, wat is dat onvoorstelbaar. Dat u als die onmetelijke, grote en niet te begrijpen God hier op deze aarde kwam. En ons in alle dingen gelijk is geworden. Uitgenomen de zonde. Ja, Heere, u hebt uw schepping niet losgelaten. Ook toen wij met de schepping gevallen zijn. De schepping meegesleurd hebben in onze val. Liet u deze wereld niet los. Maar u zoekt een weg van herstel. En dat mag ook vanmiddag tot ons komen. Vanuit uw woord. U liet het er niet bij zitten. Maar u zocht ons op. En aan een volk dat in duisternis zat, is een licht opgegaan. En u bent gekomen naar deze wereld, zoals de profetieën hadden voorspeld. En Johannes heeft het uitgeroepen, zie het Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt. En mag dat ook vanmiddag, Heren, dan centraal staan in de boodschap die tot ons komt vanuit uw woord. Dat u, het Lam Gods, gekomen bent naar deze wereld om de zonden weg te nemen. Heren, wat is dat een heerlijke evangelie. U had het ook niet hoeven te doen. Dan had u niets onrechtvaardigs gedaan. Maar u hebt uw Zoon gezonden naar deze wereld, geleden, gestorven, gekruisigd, begraven, ja zelfs nedergedaald ter helle. Wie zou dat kunnen bevatten? Heere, wilt u zo ook vanmiddag dan uw woord voor ons openen? Van nature begrijpen wij het niet. En ook na ontvangen genade begrijpen wij dat niet. Maar mogen wij het wel geloven dat u voor ons, voor mij heel persoonlijk naar deze wereld gekomen bent en de zonde hebt verzoend, het kruis hebt gedragen, de schande veracht voor mij. Opdat ik nou in mijn leven mijn kruis op mij mag nemen en u mag navolgen. Totdat wij straks worden opgenomen in uw nieuwe koninkrijk, op een nieuwe aarde, waar gerechtigheid zal wonen. Wat is dat een heerlijk vooruitzicht, Heere, wat vanuit uw woord tot ons komt. Laat dan uw woord vanmiddag voor ons opengaan. Daar waar uw woord is, daar bent u. U hebt het zelf beloofd in uw woord. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Heere, u bent hier vanmiddag, want er zijn er meer dan twee of drie. En zend u dan uw geest door de rijen en open de harten voor het eerst of opnieuw, opdat we u mogen zien in uw schoonheid, als de beloofde Messias, de gekomen koning, de Zoon van God, door de profeten aangekondigd. Door Johannes aangewezen. En mogen we ons verblijden dat het u nou behaagd heeft uw Zoon te zenden, opdat wij straks als zonen en dochters, als koningen en priesters, mogen regeren op die nieuwe aarde met u. Denk aan hen die van deze dingen niet weten. Open voor hen het hart. Open voor hen het woord en trek ze erbij, Heere. Bouw zo uw koninkrijk en bemoedig uw kinderen die in de kerk zijn, die deze dingen voor hun eigen hart en leven mogen geloven, dat zij opnieuw bevestigd mogen worden. Ja, hij is mijn koning en hij bevrijdt mij en hij bewaart mij totdat hij terugkomt om mij op te nemen in zijn heerlijkheid. Geef ons zo een goede dienst, Heere. Verheerlijk uw naam. Bouw uw kerk. Neem ons gebed aan. Niet om iets in ons. Maar u bent toch met innerlijke ontfermingen bewogen. U hebt toch die grondeloze barmhartigheid in uzelf. Verhoor ons dan. In uw Zoon Jezus Christus alleen. Amen. Gemeente, wij openen vanmiddag de schrift in Markus 1. In de komende weken hoop ik een aantal keren in uw midden voor te gaan. En ik wil dan in een aantal diensten stilstaan bij het eerste hoofdstuk van Markus. Ik denk dat ik daar met u 4 of 5 keer over na zal denken. En vanmiddag lezen wij dan Markus 1, de eerste 15 versen. En vanmiddag zal in de dienst, zullen de eerste 8 versen centraal staan. En volgende week zondagmiddag de versen 9 tot en met 15 van dat gedeelte. Maar omdat het één gedeelte is, lezen wij het als geheel. Markus 1, de eerste 15 versen. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten: zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn: bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Johannes was dopen in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving van de zonde. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een leren gordel om zijn lendenen, en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende: na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, neerbukkende, de riem van zijn schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest. En het geschiedde in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond als hij uit het water opklom, zag hij de hemel opengaan, en de Geest gelijk een duif op hem neerdalen. En er geschiedde een stem uit de hemel: gij zijt mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En terstond dreef hem de Geest uit in de woestijn. En hij was al daar in de woestijn 40 dagen, verzocht van de Satan, en was bij de wilde gedierte, en de engelen dienden hem. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het evangelie van het Koninkrijk Gods, en zeggende: de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Tot zover. Gemeente, het thema voor vanmiddag van de preek is: de koning komt en stuurt zijn wegbereider. De koning komt en stuurt zijn wegbereider. En wij letten vanuit Markus 1, die eerste 8 versen, op een drietal gedachten. De eerste is het begin van het evangelie. En dan zullen wij met name stilstaan bij vers 1. Het begin van het evangelie. De tweede, de vervulling van de profetie, de versen 2 en 3, de vervulling van de profetie. En in de derde gedachte letten wij op de wegbereider, de versen 4 tot en met 8. Dus het begin van het evangelie, de vervulling van de profetie en de wegbereider. Voordat wij daarover na gaan denken, gemeente, zingen wij eerst uit Psalm 68 en daarvan de versen 13 en 16. Psalm 68, vers 13 en 16. En ondertussen zal er worden gecollecteerd voor de diaconie, voor de kerk en voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, na het amen van de preek zingen wij zonder nadere aankondiging Psalm 45, het daarvan het eerste vers, opnieuw een lied over deze koning. Psalm 45, vers 1, na het amen van de preek. De koning komt en stuurt zijn wegbereider. En de eerste gedachte is het begin van het evangelie. Kinderen, op school leren jullie wel eens spreekwoorden. Een spreekwoord is iets wat je op een bepaalde manier zegt en vaak bedoel je daar iets mee. En een heel bekend spreekwoord in onze taal is met de deur in huis vallen. Met de deur in huis vallen. Dat betekent natuurlijk niet dat als er iemand bij jullie op visite komt, dat hij letterlijk met de deur naar binnen valt. Dat zou je begrijpen. Maar dat betekent iets anders. Je moet je voorstellen, er staat iemand voor de deur en die belt aan. En jij gaat voor je vader en moeder even de deur open doen. Je doet de deur open en die persoon die voor de deur staat, die loopt in één keer zo naar binnen, door de deur heen via de gang naar de woonkamer. En dan staat hij binnen. Nou, dat is met de deur in huis vallen. Plotseling komt er iemand bij je binnen. Het kan ook betekenen, ander voorbeeld, dat iemand bij jou langskomt en die gaat zitten en die begint direct een heel verhaal te vertellen. Dan valt die ook met de deur in huis. En nogmaals, je begrijpt, er vallen geen deuren. Maar het betekent, plotseling komt er iemand binnen en er is in één keer een begin. Die begint te vertellen, hij staat bij je binnen. En daar moest ik aan denken toen het over deze woorden van Marcus ging. Het begin van het evangelie in vers 1 van Marcus. Want gemeente, als je zo de Bijbel open doet in het evangelie naar Marcus. Let wel, het is niet het evangelie van Marcus. Maar het is het evangelie naar Marcus. Dan in één keer staat Marcus bij je binnen. Dit is het begin van het evangelie, zegt hij. Jezus Christus, de Zoon van God. En het is niet mijn evangelie. Het is het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Dus je doet het evangelie naar Marcus open en direct staat Marcus bij je binnen. En Marcus zegt nogal wat in deze woorden. En voordat we daarover na gaan denken, gemeente, eerst even kort iets over die 15 versen. Want Marcus begint zijn evangelie en hij doet dat heel direct, heel snel. Hij komt direct tot de kern van de zaak. Wat is de kern van de zaak? Wat is de inhoud van zijn Bijbelboek? Jezus Christus is de Zoon van God. En in die eerste 15 versen werkt hij eigenlijk die gedachte verder uit. En die eerste 15 versen die horen bij elkaar. In sommige Bijbels is er een kopje tussen gekomen, tussen vers 12 en vers 13. Of tussen vers 13 en 14. Maar dat is eigenlijk niet terecht. Die eerste 15 versen zijn één geheel. En waar kan je dat aan zien? Dat kan je zien aan het woordje evangelie. In het eerste vers staat het evangelie van Jezus Christus. In vers 14 staat, en nadat Johannes overgeleverd was, Johannes was gevangen genomen, kwam Jezus in Galilea en predikte het evangelie. Daar heb je dat woord weer, evangelie. En in vers 15 zegt Jezus in zijn prediking, gelooft het evangelie. Dus zowel in vers 1 als in vers 14 en 15 komt dat woord evangelie terug. En als je dat ziet, en zeker als je de grondtekst kan lezen uit het Grieks, dan gaat er gelijk al een lampje branden. Hey, deze versen horen bij elkaar. Ze worden als het ware begrensd door dat woord evangelie in vers 1 en in vers 14 en 15. En als je vervolgens verder gaat kijken in dat gedeelte, dan zie je iets heel moois. Want nadat Marcus in vers 1 zijn belijdenis, want dat is het, heeft neergezet, Jezus Christus, de Zoon van God, dan direct gaat hij iets zeggen over het vervolg. In vers 2 en 3 leest u dan dat God zelf, als het ware, door de mond van de profeten heeft aangekondigd dat er een wegbereider zou komen. En ik zal zo, kinderen, aan jullie uitleggen wat een wegbereider is. Maar daar moet je nog even op wachten. In vers 2 en 3 spreekt God door de profeten. Het is een zogenaamde godspraak, een aankondiging. En als u dan verder kijkt in het in deze eerste 15 versen, dan ziet u dat in vers 9, wanneer Jezus komt uit Galilea, en vers 10, als hij gedoopt wordt en de geest neerdaalt, en in vers 11, als er een stem uit de hemel komt, dat daar opnieuw een godspraak is. Dus zowel in de versen 2 en 3, als in 9, 10 en 11 is er een godspraak. Als je dan verder gaat kijken, dan zie je in vers 3 en in vers 4 het thema de woestijn komen. En dat is de woestijn waar Johannes de Doper preekte. In vers 12 komt die woestijn weer terug en in vers 13. En daar gaat het over Jezus. En om het dan helemaal af te ronden, in vers 7 en 8... gaat het over de prediking van Johannes, Johannes de Doper. En in de versen 14 en 15 gaat het over de prediking van Jezus. Ziet u de structuur van dit gedeelte? Het begint dus bij een belijdenis, daarna volgt een godspraak, daarna de woestijn, daarna de prediking van Johannes, daarna opnieuw een godspraak, maar dan over Jezus, dan opnieuw de woestijn, maar dan over Jezus. En dan opnieuw de prediking, opnieuw over Jezus. U ziet dat er in dit gedeelte eigenlijk twee keer iets wordt verteld, maar de ene keer over Johannes de Doper en de andere keer over Jezus. En dat wordt omrand, omkaderd door die versen 1 en 14 en 15 waar het gaat over het evangelie. En gemeente, zeker in het Grieks, als u de grondtekst leest, dan ziet u dat heel mooi terug. En nu, kinderen, iets over die wegbereider. Dat had ik je beloofd dat ik dat zou uitleggen wat dat is. Zou je net weten wat dat is? Ik probeer het met een eenvoudig voorbeeld uit te leggen. Stel je voor, volgende week zondag komt Willem-Alexander, koning Willem-Alexander, met zijn vrouw Maxima hier naar de kerk. Dat is niet echt natuurlijk, maar stel je voor. En ze willen na de kerkdienst een gesprek met de kerkenraad. Wat gebeurt er dan? Dan komt er in deze week, voordat het zondag is, iemand van het koninklijk huis. En die komt met de kerkenraad praten en met de kerkvoogdij en nog een aantal andere mensen, met de kosters en zo. En die gaat het als het ware goed regelen. En die gaat alles doorspreken. Waar Willem-Alexander en Maxima gaan zitten straks in de kerk. Wat ze verwachten van de andere kerkmensen. Hoe je gekleed moet zijn. Wat er wel gezegd mag worden. Wat er niet gezegd mag worden. Wat Willem-Alexander graag drinkt. En Maxima voor na de dienst. Als ze met de kerkraad gaan praten. En zo maakt die wegbereider het mogelijk dat de koning en de koningin hier in de dienst aanwezig zouden kunnen zijn. Dat doet een wegbereider. Die maakt als het ware de weg klaar, zodat de koning en de koningin volgende week hier zouden kunnen zijn. En vroeger dan stuurde men een bode, een heraut. En ze hadden toen natuurlijk nog geen internet en geen sms en geen WhatsApp. Dus zo iemand liep voor de koning uit en voordat de koning dan kwam, dan riep die heraut: let op mensen, de koning komt, of de keizer. Maak je gereed om hem te ontmoeten. En dat is een wegbereider, kinderen. En in dit gedeelte is de wegbereider Johannes de Doper. Johannes de Doper die heeft eigenlijk gezegd tegen het volk van Israël: let op, volk van Israël, de Messias komt. De persoon waar jullie zo lang naar hebben uitgezien. Waar de profeten over hebben geprofeteerd. Waar de Bijbel vol van staat. Hij komt eraan. Let op. En let u het ook op hoe Johannes het zegt. Hij zegt niet hij zal komen. Nee, hij komt. Na mij komt de sterkere dan ik. Maar voordat Marcus daarover verder gaat vertellen, zet hij eerst in vers 1 het evangelie open. Het begin van het evangelie van Jezus Christus. Dat is een diepe belijdenis, gemeente. En ik heb al gezegd, Marcus staat daar eigenlijk direct bij ons binnen. Want hij zegt het evangelie wat ik jullie ga schrijven, de woorden die ik op papier ga schrijven voor jullie, dat zijn niet mijn woorden, het is niet mijn verhaal, maar het is het verhaal van Jezus. En Jezus kennen jullie wel. Jezus uit Nazareth, vers 9. Maar Jezus is niet alleen Jezus van Nazareth, hij is zoveel meer. Jezus is de zaligmaker. Want dat betekent zijn naam. Zaligmaker. En er waren vast wel veel meer mensen in die tijd die Jezus heten. Je kon ook Jozua heten of Hosea. Dat zijn eigenlijk dezelfde namen. En ze lijken allemaal heel sterk op elkaar. En ze betekenen allemaal hetzelfde. De Heere verlost. Verlossing. Maar Marcus zegt nou let op. Jezus van Nazareth, die jullie allemaal kennen, en die gedoopt is door Johannes de Doper, let wel, dat is niet zomaar een mens, hij is de zaligmaker. Hij is de Christus. En daarmee sluit hij aan bij Matthäus, die gezegd heeft, waarom moet hij Jezus heten? Matthäus zegt dan in zijn eerste hoofdstuk, hij heet Matthäus omdat hij zijn volk zalig maakt van hun zonde. Dat zegt de engel tegen Jozef in de droom in de nacht. Hij heet Jezus. Dat is, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Diep gemeente, dat Marcus hier met deze woorden begint. Maar Marcus is nog niet klaar. Hij zegt, Jezus is ook Christus. En Christus is een Griekse naam. Het betekent gezalfde. Als je het in het Hebreeuws leest, dan staat er Messias. Dus eigenlijk zegt Marcus in die eerste paar woorden, het begin van het evangelie van Jezus, de zaligmaker, de Messias. En iedere Jood in die dagen wist dat je het over de Messias had, over wie je het had. Dat is de verlosser die komen zou. Die God zou zenden naar deze wereld. En daar zagen ze naar uit. Want de Romeinen waren in het land. En ze zagen er naar uit dat er een verlosser zou komen die hun van die Romeinen zou bevrijden. Jezus is de Messias, de gezalfde. Waarmee is Jezus gezalfd? Wel, dat lezen wij in vers 10. Hij is gezalfd met de Heilige Geest. En Jezus is niet alleen de Christus, maar hij is ook nog de Zoon van God. Onvoorstelbaar, gemeente. De mensen die deze woorden hebben gelezen, en misschien ook als u het vanavond zo las, kunnen dit nauwelijks bevatten. Jezus, die man die wij gekend hebben uit Nazareth, de Zoon van God. Misschien denkt u van ja, wat u tot nu toe allemaal gezegd hebt, dat wist ik eigenlijk allemaal wel. Is dat zo? En gelooft u het ook? Want deze belijdenis van Marcus, daarvan zegt Johannes later in zijn brieven, als u belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is, dan hebt u het eeuwige leven. Het is een diepe belijdenis. En we kunnen dat wel met ons verstand misschien weten. Maar geloven we het ook met ons hart. Dat deze Jezus van Nazareth de zaligmaker is. De Messias. de Zoon van God die beloofd is in deze wereld te komen om ons te bevrijden van onze zonden. En dat is ook gelijk het thema van het Markusevangelie. Wie is Jezus? Wel, Hij is het. Jezus van Nazareth. De Christus. De Zoon van God. En als u dan het Markusevangelie doorbladert, dan gaat u misschien op zoek van wie heeft dat nog meer dan beleden in dat evangelie. En dat zijn er eigenlijk maar een paar gemeenten. In Markus 8 belijdt Petrus het. Gij zijt de Christus. En helemaal aan het eind van het Markusevangelie, in hoofdstuk 15, is er een Romeinse hoofdman, let wel, een heiden. Die staat daar bij het kruis van Golgotha. En als de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha hangt en daar sterft, en de aarde beeft, en de graven worden geopend, dan zegt deze heiden, ja, waarlijk, Hij is Gods Zoon. En verder in het hele Markusevangelie is er niemand, maar dan ook niemand, die belijdt dat Jezus Christus de Zoon van God is. Weet je wie het ook belijdt in het Markusevangelie? In Markus 1 vers 24 zeggen de duivelen het. En ze herhalen dat nog een keer in Markus 5 vers 7. De duivelen belijden dat Hij is Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus legt hen het zwijgen op. Zij mogen het niet gaan vertellen in de wereld. Hun is die boodschap niet toevertrouwd. En er is nog iemand in het Markusevangelie die deze woorden in de mond neemt, en dat is de hoge priester. En die zegt tegen Jezus in de rechtszaal, ik bezweer u bij de levende God, bent u de Zoon van God? Ja, zegt Jezus, ik ben het. En dan scheurt die man zijn kleren en dan zegt hij, wat hebben wij nog nodig? Hoor deze godslastering aan het kruis met hem, hij moet de dood sterven. Dus om deze belijdenis is Jezus aan het kruis gegaan. Ziet u, gemeente, wat een diepe woorden Markus hier in dat eerste vers al noemt. Het begin van het evangelie. Jezus is daarvan het begin. Jezus is daarvan de inhoud. Jezus is daarvan het fundament. Hij is de Christus, de Zoon van God. En dit, gemeente, dit is nou de goede boodschap. Want dat betekent dat woord evangelie, dat dit is de goede boodschap. En waarom is die boodschap goed? Wel, God in de hemel zag hoe de mensheid viel. En de Heere liet de aarde niet los. Hij liet zijn schepping niet los en hij liet zijn schepselen niet los. Maar hij stuurde zijn Zoon naar deze wereld. Zijn enig geboren Zoon. Jezus Christus. En hij zalfde hem met de Heilige Geest. En omdat dat is gebeurd, gemeente, jongeren en ouderen, daarom kunnen wij zalig worden. Wat een diepe belijdenis. En Markus schreef zijn evangelie voor de eerste christengemeenten in die tijd. Wat was dat ook voor hun een troost. Want zij kenden deze Jezus, natuurlijk. Het was nog niet zo lang geleden dat hij geleefd had op deze aarde. En die eerste christengemeente die werd vervolgd. We lezen dat in Handelingen. En wat zullen die mensen gedacht hebben? Nou is Johannes gekomen en hij heeft gezegd, de Heer Jezus komt, de koning komt, het koninkrijk van God komt. Maar waar is nou dat koninkrijk dan? Moet je zien wat er gebeurt. We worden vervolgd, we worden uit Jeruzalem verjaagd. Paulus, hij sleept ons voor de rechter. Is dit nou het koninkrijk van God? En misschien vraagt u zich dat vanmiddag ook wel af, gemeente. Waar is nou het koninkrijk van God? Als Jezus nou koning is, waar is nou zijn koninkrijk? Moet je zien wat daar in Irak gebeurt, hoe die duistere macht daar opkomt. Waar is God? En hoe de christenen daar vervolgd worden en uit heel het Midden-Oosten worden verdreven. Waar is nou zijn koninkrijk? Wel, zegt Marcus, ik heb een antwoord voor u. Kijk naar de koning van dat koninkrijk. Kijk naar Jezus. Hij is gekomen. En hij heeft het koninkrijk in deze wereld gevestigd. En dat is klein begonnen, ja. Daar zal Marcus ons van gaan vertellen. Met 4 discipelen straks. Maar het is een klein zaadje wat in de aarde is gestrooid. En het wordt een enorme boom. Waarin alle vogelen van de hemel kunnen nestelen. Het is een klein steentje op de top van de berg losgehakt. De droom van Nebukadnezar. Maar het wordt tot een grote berg. Die de hele aarde zal vervullen. Let op, zegt Marcus. Over deze Jezus gaat het. En gemeente, dan kunt u zelf vanmiddag ook de toepassing wel maken, toch? Want als hij nou zaligmaker is, is hij nou ook mijn zaligmaker? En als hij nou gezalfd is met de Heilige Geest, en de catechismus beleidt dat ieder die in hem gelooft ook die zalving deel heeft aan die zalving deelachtig is. En ook die geest ontvangt. En als de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is nou de belijdenis is die ons zalig maakt. Hoe zit het dan in mijn leven? Is hij mijn Jezus? Is hij voor mij met de Heilige Geest gezalfd en ben ik in hem zijn zalving deelachtig? Heb ik deel aan zijn zalving? En is hij als de Zoon van God ook voor mij in deze wereld gekomen? Gemeente, wat een troostvolle woorden zijn dit. God liet het er niet bij zitten. Hij keek uit de hemel. En hij zag deze aarde in zonde en schuld, maar hij zond zijn Zoon. Straks gaan we het weer zingen met dat prachtige kerstlied. Stille nacht, heilige nacht. En waar zond hij dan zijn Zoon heen? Wat zingt dat lied dan? Vrede en heil wordt gebracht naar een wereld verloren in zonde en schuld. Hij is Davids Zoon. Die miljoenen eenzaligen zal. Heerlijke evangelie, gemeente. En ik heb serieus overwogen om na dit thema en na dit gedeelte een punt te zetten. En amen te zeggen. Stelt u gerust, ik zal dat niet doen. Maar het zou zomaar kunnen. Want dit is de kern, dit is de inhoud van het evangelie. De Zoon van God gekomen. Niet voor zichzelf. Maar om zondaren zalig te maken. En gemeente, dan letten wij nu op het tweede punt. En dat is de profetie wordt daarmee vervuld. Want dat prachtige kerstlied, Stille Nacht, Heilige Nacht, zingt dat ook. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. Het is door de profeten aangekondigd. En daarop letten wij in onze tweede gedachte de vervulling van de profetie. En dat gaat over de versen 2 en 3. Want vervolgt Marcus na deze heerlijke belijdenis, gelijk geschreven is in de profeten, zie ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem van de roepende in de woestijn bereidt de weg. Des Heren maakt zijn paden recht. Als u een Bijbel hebt met verwijzingen of kanttekeningen, dan kunt u zien dat vers 2 een citaat is uit Malachi 3. Malachi had het verkondigd aan Israël. Zie, God komt tot zijn tempel. God zendt zijn engel voor uw aangezicht. En die zal voor u de weg bereiden, de weg klaarmaken, de weg bereiden zijn. Over wie heeft Malachi het dan? Ik heb altijd gedacht dat hij het over Johannes de Doper had. Maar als u het goed bestudeert, Malachi 3 vers 1, dan gaat dat over Jezus. Het is namelijk ook een citaat wat terugkomt in Exodus 23 vers 20. Ook daar zegt God tegen Mozes, ik zal mijn engel voor je heen zenden. En die zal jullie op de weg behoeden en brengen in het beloofde land. En daar in Exodus 23 vers 20 maken de kanttekeningen terecht een opmerking en zeggen, die engel van God die de weg van dat volk door de woestijn bereiden zal, dat is Christus. In die wolkolom was Christus. En hij baande voor zijn volk een weg naar het beloofde land. En dat citeert Maleachi in zijn derde hoofdstuk, in zijn profetie. Het is dus een profetie van Jezus, die de weg bereiden zal. En hoe moeten wij dat dan zien, gemeente? En dat is ook het evangelie. Het is zo'n heerlijke boodschap die hier vanuit Markus 1 tot ons komt. Maar wat doet nou die wegbereider? Die zorgt ervoor dat God en mensen weer bij elkaar kunnen komen. Hij baant als het ware vanuit de hemel een weg naar de aarde. En hij komt als God zijnde zelf onder de mensen. Maar hij baant ook weer de weg terug in zijn dood en sterven aan het kruis. En zo is hij de middelaar, zo is hij de verlosser, zo is hij Jezus. Hij baant de weg en hij bereidt de weg. En hij behoedt ons op die weg. Wat een heerlijke gedachte, gemeente. Dat hij de weg maakt, maar ons ook op die weg behoedt en thuis brengt. En hoe komt het nou dat wij vaak denken bij dit citaat dat het over Johannes gaat? Wel, dat komt omdat Maleachi in zijn vierde hoofdstuk het wel over Johannes gaat hebben. Want dan zegt Maleachi in hoofdstuk 4 vers 5 dat Elia zal komen. Voordat die grote dag er zal zijn dat God tot zijn volk komt in de persoon van de Messias, zal Elia komen. En in Matthäus 11 leest u dan dat Jezus zegt tegen het volk, Johannes was Elia. En in Markus 1 leest u dat Johannes het ook van zichzelf zegt. Ik ben de stem van de roepende uit de woestijn, zegt Johannes dan. En gemeente, zo ziet u dat er eigenlijk iets prachtigs gebeurt. God komt zelf terug bij zijn volk in de gestalte van de Messias. En voordat die Messias er komt, stuurt hij Johannes vooruit. En wat is dat een troost, gemeente? Dat het nou God zelf is, die hier de eerste is, en de laatste is, en ook alles wat daartussen zit. Hij maakt de weg. Hij baant een weg vanuit de hemel tot de aarde, en weer terug naar de hemel. En hij behoedt ons op die weg. En zo gaat Marcus hier in die ene aanhaling uit Maleachi 3 vers 1 zulke diepe dingen zeggen over de Messias. En dan vervolgt hij met een citaat uit Jesaja 40 vers 3. Een stem van de roepende in de woestijn bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Dit gaat over Johannes de Doper. En het moet u opvallen, gemeente, dat hier gelijk het woord woestijn valt. En iedere Jood in die dagen wist precies waar het dan over ging. De Heere zou met zijn heil uit de woestijn komen. Er wordt in de commentaren altijd verwezen naar Hosea 2. Wat staat daar in Hosea 2? De Heere zou zijn volk in de woestijn leiden. En daar zou hij naar hun hart gaan spreken. En hier brengt de Heere Johannes de Doper in de woestijn. En het hele volk loopt naar hem uit. Ze gaan naar hem luisteren in de woestijn. En Johannes vertelt de boodschap van het heil. Het heil van de koning die komt. De Messias staat voor de deur. En Johannes de Doper is daarmee de vervulling van Jesaja 40 vers 3. De stem die roept in de woestijn. En hier moeten we even stilstaan, gemeente. Want wellicht herinnert u zich nog de preek over Samuel. Ik heb toen in die preek over Samuel gezegd, het was een donkere tijd. In land en volk en in politiek was het een sombere situatie. En ook in de kerk ging het er niet al te best aan toe. En wat deed nou God bij Samuel? God gedacht aan zijn verbond. En hij begon met Samuel opnieuw. Hij riep een jongen. En die jongen die werd een profeet. En de profetie die had gezwegen in die dagen gaat weer leven. Er is weer een profeet opgestaan. En hier in Markus 1 gebeurt precies hetzelfde. Het is een donkere tijd. In land en in volk ging het niet goed. De Romeinen waren de baas in Israël. In de kerk, ja, ook tot daar zweeg de profetie. Er waren geen profeten meer, al 400 jaar lang niet meer. En wat doet nou God? Met de komst van Johannes gemeente begint God opnieuw. Hij zendt een profeet, een jongetje, Johannes de Doper. En dan neem ik u in gedachten even mee naar de eerste hoofdstukken van Lucas. Dan zie ik daar die oude Zacharias met die baby Johannes op zijn schoot zitten. En die man heeft 9 maanden lang niet kunnen spreken vanwege zijn ongeloof. En als hij dan die kleine Johannes in zijn armen heeft, wat gaat die oude Zacharias dan doen? Hij gaat zingen. En wat zingt hij dan? Gelooft zij de Heere, zingt hij. God bezoekt zijn volk, zoals hij beloofd heeft door de profeten. Hij belooft de verlossing en de barmhartigheid. En jij, zegt hij dan tegen Johannes, jongetje, jij zal een profeet van de Allerhoogste genaamd worden. Zacharias, de profetie is al 400 jaar lang dood, man. Wat zeg je nou? Maar Zacharias zingt het vol van geloof en de Heilige Geest heeft zijn tong losgemaakt en hij zingt het. Jij, jongetje, mijn Johannes, jij zal een profeet van de Allerhoogste zijn. En jij zal de wegen bereiden. En jij zal het volk weer terugbrengen, zoals de profeten hebben voorspeld. En God zal komen en een licht zal opgaan in de duisternis. En zo ziet Zacharias in deze Johannes een nieuwe profeet. En daarom citeert Marcus ook hier in dit hoofdstuk deze verse. Hij toont het aan. Johannes is voorspeld. Hij komt. En hij is de wegbereider. Wat een trouw van God, gemeente. Wat een trouw van God. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om Johannes de Doper. Hoe indrukwekkend hij ook mag zijn, we zullen daar straks nog over nadenken. Maar uiteindelijk gaat het over God. God doorbreekt de duisternis. God doorbreekt de stilte. En God zendt een nieuwe profeet. En het begint bij een baby, bij een echtpaar wat menselijkerwijs gesproken nooit meer een kind had kunnen krijgen. Daar begint de Heere. Hanna was onvruchtbaar. Zacharias en Elisabeth waren onvruchtbaar. Maar door de weg van het wonder werkt God zijn trouw. En God denkt aan zijn verbond. Hij laat zijn volk niet los. En hij zendt hen Johannes de Doper, de wegbereider. En letten wij daarop in onze derde gedachte, de wegbereider. En wat doet dan Johannes als wegbereider, gemeente? Hij doet eigenlijk 2 dingen. En je kan het heel kort samenvatten, kinderen. Wat doet Johannes de Doper? Hij doopt en hij preekt. We kunnen dat lezen in de versen 4 tot en met 8 uit Markus 1. Het is een bijzonder figuur. Hij ziet er ook bijzonder uit. Een mantel van kamelenhaar. Een leren gordel om zijn heupen. Hij eet sprinkhanen en wilde honing. En iedereen in Israël, gemeente, die wist precies van, dat is een profeet. Want zo zien profeten eruit. Weet u wie er ook zo uitzag? Elia. We lezen in 2 Koningen 1 een geschiedenis. Er is een koning in Israël, koning Ahazia. En Ahazia is ziek. En hij stuurt zijn knechten naar de afgoden toe. Ga eens voor mij bidden bij Baal, zegt hij, of ik weer beter mag worden. En hij denkt, nou, die boodschappers zijn wel een tijdje onderweg. Maar het duurt niet lang of ze zijn alweer terug. En dan zegt Ahazia, wat kom je doen? Wat kom je zo snel terug weer doen? Nou, zeggen ze, we hebben iemand ontmoet op de weg. En die zei dat we terug moesten gaan. O, zegt Ahazia, hoe zag die man eruit? Wel, hij had een mantel aan van kamelenhaar en een leren gordel om zijn heupen. Aha, zegt Ahazia, die ken ik. Dat is Elia, dat is de profeet. En dan moet u zich voorstellen, gemeente, nou is de profetie 400 jaar lang stil. Het is donker. Een tijd van duisternis. En dan staat daar in de woestijn een man met een kamelenharen mantel en een leren gordel om zijn heupen. Iedere Israëliet denkt dan toch gelijk, ah, dat is een profeet. En als de farizeeërs dan straks mensen naar Johannes toesturen, dan vragen ze het ook, bent u de profeet? Nee, zegt hij, dat ben ik niet. Bent u dan de Christus? Nee, zegt Johannes, dat ben ik ook niet. Bent u dan Elia? Nee, zegt Johannes, dat ben ik ook niet. Wie bent u dan? Wel, zegt Johannes, ik ben de stem van de roepende in de woestijn. Johannes 1, kunt u het lezen. En Johannes was zich diep bewust van zijn opdracht, gemeente. Hij wist dat hij de stem van de roepende in de woestijn was, die de komst van Jezus aan mocht kondigen. En voordat nou die koning komt, doet Johannes 2 dingen. Hij doopt en hij predikt. En dat dopen, gemeente, dat is in die tijd echt iets schokkends geweest. Daar heeft heel Israël van gesproken. Want de Joden kenden de doop. Ze hadden de doop als reinigingsritueel. Als je een bepaalde zonde had gedaan, Leviticus 15, kunt u het lezen, dan moest je jezelf dopen, reinigen, anders mocht je niet offeren. En ze kenden ook de proselietendoop, dat wilde zeggen als er een heiden was die Jood wilde worden en de Joodse godsdienst wilde volgen, dan moest hij besneden worden en gedoopt, allebei. Anders was je geen Jood en kon je wel de Joodse godsdienst aanhangen, maar bleef je een heiden. Dus dopen, dat kenden de Joden wel. Maar dat Johannes als profeet doopt, is al opmerkelijk. Die proselieten doop, dat deden de mensen zelf. Zij doopten dan zichzelf en werden dan een Jood na besnijdenis en doop. Maar dat Johannes nou Joden doopt die besneden zijn, dat is echt, gemeente, ongehoord. Dat kan niet. Wij Joden zijn in het verbond. Abraham is onze vader. Wij hoeven helemaal niet gedoopt te worden. Ja, tenzij we de voorschriften van Leviticus 15 volgen. En toch, gemeente, lezen wij dat het hele Joodse land uitliep naar hem toe. En Jeruzalem. Zijn ze er allemaal geweest? Ik denk niet dat u het zo moet lezen, gemeente. Denk even aan de wereldkampioenschappen voetballen. Dan zegt iemand, heel Nederland kleurt oranje. Dat is natuurlijk onzin, heel Nederland kleurt niet oranje, maar bij wijze van spreken. En zo is het ook hier. Heel het Joodse land loopt uit en inclusief Jeruzalem. Natuurlijk is niet iedereen daar geweest, maar er gaan er wel heel veel. En opmerkelijk is dat ze met belijdenis van zonde zichzelf laten dopen. Die prediking van Johannes. Dat de meerdere die na hem zou komen, de Messias, voor de deur staat, heeft de mensen diep geraakt. En ze hebben het aangevoeld, hier gebeurt iets. God heeft een profeet gezonden, hier breekt een nieuwe tijd aan. De Messias komt. En dan lezen wij die diepe woorden dat ze met belijdenis van zonde zichzelf laten dopen. En dat is dus wat Johannes doet, preken en dopen. En wat is dat een mooie prediking geweest, gemeente. Want we lezen zelfs in Johannes 1 dat Johannes zegt: Hij die na mij komt, staat onder jullie lieden. Hij staat tussen jullie in. Hij is hier al. Voor Johannes is dat geen enkele twijfel. God komt naar Israël, naar zijn volk, om hen te verlossen. De profetieën gaan in vervulling. Ik ben daar de eentje van. Ik ben de profetie van Jesaja. En de profetie van Maleachi komt eraan. Diep gemeente. En het heeft het volk geraakt. En ze hebben de prediking van Johannes geloofd. En hebben zich laten dopen. Waarom lieten zij zich dopen? Wel, zij voelden aan, er komt een nieuwe tijd. Er komt iets nieuws. De Messias is daar. Johannes heeft erop aangedrongen, bekeer je. Want de koning staat voor de deur. En bekeren betekent, doe je afgoden weg. Draai je om. Ga met je rug niet langer naar God staan. Buig niet langer voor die afgoden. Maar wend je tot God. Verander je hart en je leven. Heel praktisch gaf Johannes daarin ook onderwijs. En hij riep de mensen als een profeet. Want dat was de taak van een profeet in het Oude Testament. Hij riep de mensen terug tot God. God staat voor de deur. En die doop van Johannes, gemeente, die heeft de gemoederen al heel lang bezig gehouden. Is dat nou dezelfde doop als die wij hebben? Wel, gemeente, onze doop en Johannes en de doop van Johannes wijzen wel precies hetzelfde aan. De doop van Johannes wijst Jezus Christus aan als degene die kan verlossen van zonde. Zo ook onze doop. En Johannes heeft tegen de mensen gezegd, jullie besnijdenis is niet genoeg. Jullie moeten je bekeren, je zonde belijden en je laten dopen. Nodig is dat je besneden wordt van hart. En onze doop zegt hetzelfde. Onze doop op zich maakt ons niet zalig, maar wel datgene waar de doop naartoe wijst, het bloed van Christus. Maar de doop van Johannes is wel een andere als die van ons, want de doop van Johannes wijst heen naar Christus die nog komen moest. En onze doop wijst terug naar Christus die gekomen is. De doop van Johannes was in die zin tijdelijk. De doop van Christus is gebleven. En door onze doop worden wij verbonden aan Christus zelf. Worden wij ingeënt in die wijnstok die Christus is. En onze doop verbindt ons aan de dood van Christus. Want wat zegt Romeinen 6? Wij zijn met Christus gedoopt in zijn dood. En dat geeft een diepe lading aan de doopgemeente. En ziet u dat de doop van Johannes in die zin niet hetzelfde is als de doop van Christus. Het wees wel heen naar Christus. En Johannes zegt ook, na mij komt iemand die nog sterker is dan ik. En hij zal u dopen met de Heilige Geest. En daar zullen we straks op de preekbespreking ook over nadenken. Wat is dat nou, dat gedoopt zijn met de Heilige Geest? Als wij gedoopt worden in de naam van Christus, gemeente. En als wij onze zonden belijden. En als wij werkelijk de diepste betekenis van de doop in onze harten mogen ervaren. Ja, hij is gestorven voor mij. En in zijn bloed heb ik vergeving van zonden. Dan ontvangt u de Heilige Geest. Dat is wat de doop ons belooft. Wat een diepe betekenis, gemeente. En Johannes mag daarvan getuigen. En Johannes mag heenwijzen naar hem, naar Jezus Christus die na hem zou komen, de sterkere. En hij besefte heel goed wie dat was. Er wordt in onze tijd veel over Jezus gesproken, gemeente. En toetst u uzelf. Zou u het Johannes nazeggen? Ik ben het niet waard dat ik zijn schoenen mag losmaken, of zoals Matthäus dat zegt, zijn schoenen achter hem aan mag dragen. Johannes besefte heel goed wie er na hem kwam, dat dat God zelf was, de beloofde Messias. En gemeente, zo zien wij dat Marcus hier in die eerste 8 versen, met het beschrijven van het werk en de prediking van Johannes de Doper, aan de Joden bekend maakt en aan alle christelijke gemeenten in die tijd: de profetie is vervuld, de koning is gekomen. En nu ter afsluiting, gemeente. Wij zijn allemaal gedoopt. Moeten wij nu ook nog onze zonden belijden? Wat denkt u? Hebben wij het bloed van Christus echt nodig? Ja, dan belijden wij onze zonden aan hem en pleiten wij op onze gedoop als grond voor de belofte. Heere God in de hemel, u hebt mij laten dopen en nu lig ik midden in de zonde. Maar dan zegt het formulier dat ik daar niet midden in de zonde moet blijven liggen, maar dat ik nou naar u mag gaan, omdat ik mag weten dat u een vast verbond met mij hebt gemaakt. En ik moet ook aan uw genade niet vertwijfelen, zegt het formulier. Heere, hier ben ik, zondig en onrein. Was mij met het bloed van uw Zoon. En doe wat u beloofd hebt in de doop, Heere God. U hebt mij een erfgenaam gemaakt van uw koninkrijk, van deze koning, deze Jezus, die u gezonden hebt, uw Zoon. En u hebt beloofd dat u mij de Heilige Geest zou schenken, die mij nou alles van die koning zou geven. Heere God, ik kom tot u. In mij is enkel zonde. Maar u hebt de woorden van het eeuwige leven. U hebt mij laten dopen. In uw bloed is vergeving. Wees dan koning in mijn leven. Bewaar en regeer mij. Leer mij te vechten tegen de werken van de duivel. Totdat, en dan ziet u de lijn van de Jordaan naar 2014. Totdat u opnieuw zult komen. De koning komt terug, gemeente. Hij komt terug. Wanneer, dat weten we niet. Maar een ieder die zo zijn zonde voor Christus heeft leren belijden, en waar Christus die zonde heeft weggenomen, verlangt daarnaar en bidt met de kerk van het Nieuwe Testament: kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Kom als koning op de wolken van de hemel. Bevrijd ons en vestig uw koninkrijk onder ons. Maak een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop ik met u mag regeren en met allen die uw naam hebben liefgekregen. Hij staat voor de deur, gemeente. En Johannes zei: bekeert u. En Jezus zei: bekeert u en gelooft het evangelie. Daar hopen we volgende week zondag verder over na te denken. Maar de koning komt. Ziet u naar hem uit? Verlang jij en u naar hem? Kom, Heere Jezus. Kom haastig. Amen. Gemeente, in de voorbeden willen wij gedenken aan de zeevarenden en de binnenschippers. En ook danken voor de wonderlijke verhoring voor Jaap, Leonie en Nienke, die zo wonderlijk zijn geholpen. En verder willen wij ook bidden voor de nieuwe week die is begonnen. Laat ons danken en bidden. Hier in de prediking hebben wij gezegd dat misschien wel koning Willem-Alexander naar de kerk zou komen hier. En dat zal niet gebeuren. Maar vanmiddag was de koning der koningen in ons midden. Aangewezen door Johannes, beschreven door Marcus, verkondigd in de prediking. De koning is gekomen en de koning komt terug. Bekeert u dan en gelooft het evangelie. Heere, wat een wonder dat u wilde komen naar deze wereld, verloren in zonden en schuld. Maar dat u uw koninkrijk nou in deze wereld hebt geplant. En dat tot op de dag van vandaag dat koninkrijk doorgaat. Tot aan de uiterste einden van de wereld. Heere, bouw uw koninkrijk. Regeer en vermeerder uw kerk. En breek het werk van de Satan af. Totdat u komen zal. En geef dat in het hart van ons allen. Dat verlangen daar zal zijn. Kom, Heere Jezus. Ja, kom haastig. Het gebed van de geest en de bruid. Want Heere, als wij u niet kennen, zal dat een dag van verschrikking zijn. Maar nog mogen wij onze knieën voor u buigen. Nog mogen wij onze zonden bij u brengen. Nog wilt u zich over ons ontfermen. Want de maaltijd is nog niet vol. Het huis is nog niet vol. Er is nog plaats. Heere, wilt u zo een zegen geven over de bediening van deze dag. Dank voor uw woord wat onder ons uitgebracht mocht worden. Dat uw naam verkondigd mocht worden tot behoud van zondaren. Geef dat uw kinderen ook bemoedigd en vertroost zullen zijn. Ga met ons de nieuwe werkweek in. Help op school, op ons werk. Help ons thuis als we door welke omstandigheden dan ook thuis zitten. Geen werk meer hebben of ons werk niet kunnen doen. Wij bidden u, Heere, voor de noden en de zorgen in de gemeente. Wij bidden u voor hen die worstelen met gebroken huwelijken. Wij bidden u voor hen die worstelen met de keuzen van hun kinderen. Wij bidden u voor hen die zo te lijden hebben onder ziekte en zorg. Ze zijn er allemaal in deze gemeente. Heere, wilt u ook met hen deze nieuwe werkweek ingaan? En bemoedigen en vertroosten, kracht geven van boven, om het kruis te dragen achter de grote kruisdrager aan. Heren, wij bidden u voor hen die betrokken zijn bij de zeevaart en binnenvaart. U weet ook hoe moeilijk het is in die sector om aan werk te komen of werk te blijven. En wij danken u, Heren, voor het feit dat u zo wonderlijk ook uitgeholpen hebt, daar waar alle deuren dicht gingen. En waar we niet meer wisten hoe het verder moest, gaf u zulke wonderlijke uitreddingen. Heere, uw naam is groot. U bent getrouw. Wij danken en loven u voor uw grootheid en goedheid. Ga zo met ons weg van deze plek. En als we hier blijven voor de broodmaaltijd en voor de preekbespreking, geef ons goede ontmoetingen. Dat we mogen horen wat u vanuit uw woord tot ons te zeggen hebt. Denk aan de kerkraad van deze gemeente en aan dominee van de Brink. Zegen ons, Heere, ook in het pastorale werk, in de catechese en op de clubs en de verenigingen. Bouw zo uw gemeente. Versterk en bemoedig. En verheerlijk zo uw grote naam. Om Jezus wil alleen. Amen. De slotzanggemeente is uit Psalm 72, vers 10 en 11. Het lied van deze koning, Psalm 72, vers 10 en 11. Gemeente, verheffen wij onze harten tot God en bidden wij Hem om zijn zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt, o Zoon. Maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend ons uw troost ons neer, drie enige God, u alleen zij al de eer. Amen.